Ik ga een paar stukjes met jullie lezen. Ik begin bij 1 vers 1. De geschiedenis van Nehemia, de zoon van Hakalia. In de maand Kisleeuw, in het 20e jaar toen ik in de burcht Susan was, kwam tot mij Hanani, een van mijn broeders, met enige mannen uit Juda, en ik vroeg hen naar de Joden, de ontkomenen die uit de gevangenschap waren overgebleven, en ook naar Jeruzalem. Ze zeiden tot mij, de overgeblevenen die daar in het gewest uit de gevangenschap zijn overgebleven, verkeren in grote rampspoed en smaad, en de muur van Jeruzalem is afgebroken en zijn poorten zijn met vuur verbrand. Zodra ik deze woorden hoorde, zette ik mij neder, weende en bedreef rouw dagenlang. Ook vastte en bad ik voor het aangezicht van de God des hemels en zei, ach Heere, God des hemels, grote en geduchte God die het verbond in de goede tierenheid gestand doet, jegens hen die u liefhebben en uw geboden onderhouden, laat toch uw oor opmerkzaam en uw ogen geopend zijn om te horen naar het gebed van uw knecht, dat ik thans dag en nacht voor de Israëlieten, uw knechten, tot u opzend. En ik doe belijdenis van de zonden van de Israëlieten die wij tegen u bedreven hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. Zwaar hebben wij tegen u misdreven. We hebben niet onderhouden de geboden, inzettingen en verordeningen die gij aan uw knecht Mozes geboden had. Doch gedenk aan het woord dat gij aan uw knecht Mozes voorgehouden hebt. Pleegt gij trouwbreuk, dan zal ik u onder de volken verstrooien. Maar bekeert gij u tot mij en onderhoudt gij naastig mijn geboden. Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, ik zal hen vandaar vergaderen en hen brengen naar de plaats die ik verkoren heb om daar mijn naam te doen wonen. Tot zover hoofdstuk 1. En nu ga ik, ik kan niet alles lezen, dat doet u misschien voor uzelf in de komende dagen. Uit hoofdstuk 12 en 13 nog een paar stukjes. Hoofdstuk 12, vers 27. Bij de inwijding van Jeruzalems muur riep men de Levieten uit al hun woonplaatsen op en deed hen naar Jeruzalem komen om de feestelijke inwijding te verrichten met lofzangen en liederen bij cymbalen, harpen en citers. De zangers nu kwamen bijeen, zowel uit de omstreken van Jeruzalem als uit de dorpen der Netofatieten en uit Bet-Hagilgal en de velden van Geba en Asmavet. Want de zangers hadden zich dorpen gebouwd rondom Jeruzalem. En de priesters en de levieten reinigden zich en reinigden het volk, de poorten en de muur. En toen liet ik de overste van Juda de muur beklimmen, stelde twee grote zangkoren op om een optocht voort te trekken. Eén naar rechts over de muur in de richting van de aspoort en daarachter gingen, en de volgende hele saaie namen, en het zegt vers 38, het tweede zangkoor dat in tegenovergestelde richting ging en dat ik met de helft van het volk volgde, trok over de muur langs de bakovertoren. Vers 40. En toen stelden die beide zangkoren zich in het huis Gods op, ook ik en de helft van de leiders met mij en de priesters. En de volgende weer wat namen. En die gaan dan zingen aan het eind van hoofdstuk 12 vers 42. En de zangers lieten zich horen onder leiding van Jesraja. Men bracht op die dag talrijke offers en men verheugde zich, want God had hen verheugd met grote vreugde. Ook de vrouwen en de kinderen verheugden zich, zodat de vreugde van Jeruzalem van verre gehoord werd. En dan uit hoofdstuk 13, vers 4. Nu had voor deze tijd de priester Eliasib, die aangesteld was over de vertrekken van het huis van onze God, en die een bloedverwant van Tobia was, en Tobia was een van de vijanden, dat zit in het stuk daartussen, voor deze een groot vertrek ingericht, waarin men tevoren het spijsoffer, de wierook, het gerei en de tienden van het koren, van de most, van de olie, het wettige aandeel van de levieten, van de zangers en van de poortwachters en de heffing der priesters placht te brengen. Ja, Nehemia was dat toen niet. En als hij dan terugkomt, dan gooit hij die hele huistoestand eruit. En dan vers 15. In die dagen zag ik in Juda mensen die wijnpersen traden op Sabbat. Vers 23, ook zag ik in die dagen Judeërs die asdoditische, ammonitische en moabitische vrouwen hadden. Van hun kinderen sprak de helft asdoditisch en ze waren niet in staat Judees te spreken, maar wel de taal van dit of dat volk. Tot zover het lezen van de schrift. Esra en Nehemia horen bij elkaar. Die worden ook samen genoemd. Ze werken ook samen. In het boek Nehemia komt ook Esra in hoofdstuk 9 op de preekstoel te staan. Dus ze kenden elkaar niet alleen, maar ze werkten ook daadwerkelijk samen. En ze zijn beide in de tijd dat de tempel weer herbouwd mocht worden uit Babel in de richting van Jeruzalem getrokken. Nehemia wat later dan Esra. En Esra alweer wat later dan de eerste groepen. Het is allemaal in etappes gegaan. Ze zijn in 3 etappes uit Jeruzalem verdreven geweest. En ze zijn ook in 3 etappes weer teruggekomen. Ik weet niet of dat een goddelijke wetmatigheid is, maar het is wel opmerkelijk. Feit is dat Esra kwam omdat het volk in die dagen alweer ontmoedigd was. Ze werden aanvankelijk aangevuurd en ze hebben het huis van de Heere, de tempel, gegrondvest. En ze hebben het toch willen herbouwen en dat ging gelijk gepaard met enorme agressie van de kant van de aanwezigen. En die hebben op alle mogelijke manieren geprobeerd om dat werk te laten stoppen. Dat is ook gelukt. De hele tijd heeft het stilgelegen. En dan komt Esra daar en dan blijkt nog dat het niet goed gaat. En ook in het boek Esra vonden we dat, hebben de profeten Zacharia en Malachi geprofeteerd. Die hebben daar als het ware Gods woord neergelegd. En dat woord van God heeft hen zo bemoedigd dat ze toch weer verder gingen. Esra, priester, schriftgeleerde, Esra, de man die het huis van de Heere ging herbouwen. Nehemia is een hele andere werker. Niet met elkaar te vergelijken, zou je zeggen. Waar de een zich voor schaamt, daar maakt de ander dankbaar gebruik van. Dat heb ik al gezegd. Maar dat is ook zo. En nu vind je Nehemia nog steeds in Susan, de burcht Susan. Dat is al in het rijk van de Iranheersers. Waar het anti-Joodse denken heel sterk was. Denkt u maar aan het boek Esther, komt nog een keer. Enorme druk is er gelegd op de Joden. Haman, de Jodenhater in de burcht Susan. Daar was Nehemia aan het werk. De spanning was soms om te snijden, soms heeft God de deuren zo wijd opengezet als maar denkbaar is. En soms zaten de deuren kennelijk helemaal dicht. Weer zo'n hele moeilijk te verklaren situatie. Dingen die we net al hadden in de vooropmerkingen, kom je ook hier wel tegen. Maar Nehemia is daar toch wel een belangrijke man aan het hof geworden, schenker. En dat is meer dan alleen maar een lakei die een beker wijn aanreikte, want het blijkt dat hij ook stadhouder kon zijn en behoorlijke wat capaciteiten had. Dus het is wat meer dan alleen maar, laten we zeggen, een bediende geweest. Maar los daarvan, hij hoort dat mensen in Jeruzalem zijn geweest en hoort dat het werk in Jeruzalem stil ligt, dat er niks gebeurt, en het raakt hem tot in het diepste van zijn ziel. En nu wil ik proberen om u te vertellen wat de karakteristieken van dit bijzondere Bijbelboek zijn. En wat heeft dat te maken met de Heer Jezus? Ook dit soort boeken, broeder en zuster, horen bij uw geestelijke bagage. U hebt dat nodig. En met u bedoel ik mensen die de Heer Jezus hebben leren kennen als hun heiland en als hun verlosser. Ik wil daarin heel duidelijk zijn, er is alleen maar door het geloof in de Heer Jezus een toegang tot God. Niet door uw goede werken, niet door een bekertje koud water te geven aan de buren. Fijn dat u het doet, maar dat brengt u niet in de hemel. Ook niet als u asielzoekers opvangt, ook niet als u zich wendt in de gevangenissen naar mensen die gevangen zitten. Het brengt u niet in de hemel. Ik hoop dat u mij goed begrijpt. Ik zeg niet dat dat niet moet. Dit moet namelijk wel. maar niet om de hemel te verdienen, maar omdat we de hemel gekregen, ontvangen hebben door Gods genade. U komt in de hemel door het geloof in de Heer Jezus. Niet uit werken. Het is Gods gave. Dat is heel belangrijk, want die zogenaamde werkheiliging of werkheiligheid komt weer terug. Was al in de dagen van Luther zo. Als het geld, als je maar betaalde, als je maar iets deed, ja, dan sprong je zieltje in de hemel. Als het geld in het kistje klinkt, het zieltje in de hemel springt. Dat was ongeveer wat men toen zei. En je moest wat doen. Je moest, ik weet niet hoe vaak, bepaalde dingen zeggen. Je moest iets doen. Je moest werken. Maar de Bijbel zegt, nee, niet door werken. Het is Gods gave. Niet uit onszelf, niet uit iets van ons. Iedereen die hier is en de Heer Jezus kent, zal moeten zeggen, dat is door het geloof in hem. En dat we vanuit dat geloof ook bewogenheid hebben met mensen die hulp nodig hebben, dat is een heel ander verhaal. Maar dat is niet om de hemel te verdienen of binnen te gaan, dat is omdat we de Heer Jezus willen laten zien. Dus u wordt daar niet beter van als het gaat om de hemel. U krijgt wel punten daarvoor. Vandaag praten ze over een puntenrijbewijs. Als je dan een punt krijgt, dan bedoelen ze dat negatief. Dan gaat er een beetje moeilijkheid komen. Maar bij de Heere God wordt alles precies geregistreerd, vastgelegd. En er is een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven. Ook over die bekers koud water die u verstrekt hebt. En daar krijgt u wel beloning voor. Maar in de hemel komen is alleen maar door het geloof in de Heer Jezus. Gezag met Christus heersen. Ja, dat is gezag over 10 steden, over 5 steden. Dat hangt ervan af wat u ermee gedaan hebt. Dat klopt. Ik hoop dat dat verschil helder is. Dat u alleen door het geloof in de Heer Jezus in de hemel komt. Maar ik ga ervan uit dat iedereen hier de Heer Jezus kent als heiland, als verlosser. En weet dat schuld en zonde weg zijn. En dat dat wat tussen God en ons instaat, dat dat ook nooit meer terugkomt. Nooit meer. Dat is weg, voor eeuwig weg. Mensen die de Heer Jezus kennen zijn een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Dat komt nooit meer terug. Ook al kun je somber in je gedachten zijn. Vanmiddag had ik een begrafenis, het werd net gezegd, van een oude dame, bijna 90. En ik heb haar wat gesproken, maar ze heeft in een bepaalde gemeente gezeten en daar heeft ze 30 jaar geen blijdschap gekend. Dat heeft ze me toen verteld. Nou, ik schrok daarvan, want ik ken die gemeente ook nog een beetje. Ik denk, oei, 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 daar ben je in de gemeente. En, maar je moet dit doen, je moet dat doen, je moet dat doen, weet je wel. Van alles, hele lijsten. En je moet daaraan beantwoorden en je moet eigenlijk zulke kleren aan en zo je gedragen. Enfin, het lijstje, iedere keer weer het lijstje. Maar onze zuster had geen blijdschap meer. Ze was ook een beetje, laat maar zeggen, naar binnen gekeerd. En ze vond ook wel dat ze heel erg zondig was. En dat ze het niet goed deed. Niet goed genoeg. 12 kinderen krijgen is ook natuurlijk niks. Is niemand alletje. Sorry hoor. Dat alleen al zal een gigantische taak zijn. En die kinderen ook nog te vertellen van de Heer Jezus. Een geweldige zondagschoolklas. Continu. Nou. En dan zeg jij, ja, ik heb nooit wat gedaan voor de Heer Jezus. Nee. Ik denk van wel. Maar goed, naar binnen gekeerd. En iedere keer dat gedoe van, je moet nog. Nou, ze hoeft niks. Ik wil zo graag helder hebben dat wij vandaag ook aangevallen worden om wat we misschien niet doen of niet goed doen. Hadden moeten doen. De duivel valt altijd aan waar wij het zwakst zijn. Maar ga nu eens zeggen voor jezelf, Heer Jezus, dank u wel dat u voor mij aan het kruis gestorven bent. En dat alles in orde is met God. Gerechtvaardigd op grond van geloof hebben we vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Rechtens vrij van de zonde. Niet vrijgesproken door gebrek aan bewijs. Vrijgesproken omdat we het niet hard konden maken. Zoals bepaalde mensen weer losgelaten worden uit de gevangenis. En zeggen, ja, we kunnen niks bewijzen. We denken wel dat hij het gedaan heeft, maar we kunnen het niet bewijzen. Zo is het niet. Er is gewoon niets meer te vinden van welke aanklacht dan ook. Het is weg. Het is helemaal schoon. Alles is weg. En als je dat zegt, een kind van God, blijdschap. Kinderen van God zijn hier op aarde en die mogen nu hier op aarde iets voor de Heere betekenen. Nu zijn er allerlei dingen te doen. U kunt zeggen, nou, de een zal de prediker zijn, en de ander zal de bestuurder zijn, en de ander zal de zangleider zijn, en de vierde zal de muzikus zijn, en de vijfde, enfin, klopt, kinderen, volwassenen, pastoraat, A, B, C, enfin, van alles, klopt. Er is gelukkig een enorme verscheidenheid aan gaven, en de Heer wil ze stuk voor stuk gebruiken in zijn dienst. Maar er is ook één ding waar we allemaal mee te maken hebben, en dat is toch wel het boek Nehemia. Nehemia wist dat in de oude dag er een tabernakel gebouwd is geweest en dat om die tabernakel een muur werd gezet. Ja, dat was toen geen muur van bakstenen, maar dat was een muur van fijn linnen. Dat was een omheining, zo heette dat bij de tabernakel, om het gehele complex van de tabernakel heen. 2,50 meter hoog. Het waren allemaal pilaartjes met een zilveren kop en een koperen voetje. Ik heb daar een paar keer over gepraat, maar ja, dat is al een hele tijd terug. En die pilaartjes die hingen dat witte gordijn op, die lieten zien waar de Heere woonde. Eén ingang was er in die omheining. Alleen door die ingang kon je naar binnen. Er was geen alternatieve route. Je kon met je tomtom bedienen wat je wilde, maar er was maar één ingang. Een muur. De Heere liet zien, er is een scheiding tussen de plaats waar ik woon en de plaats waar het andere is. In de toekomst, ik weet niet of Nehemia dat geweten heeft, zal er een nieuw Jeruzalem van God uit de hemel neerdalen. En dan staat er, ze had een grote en een hoge muur. Je zou zeggen, nou als de Heere er is, dan zal hij ervoor zorgen dat er niets verkeerds binnenkomt. Dat doet hij ook hoor. Er zitten poorten in die muur. Er staan ook engelen bij die muur, maar de poorten worden nooit gesloten. Er zijn vele dingen van te zeggen, dat komt misschien nog een keer. Maar het is wel een hoge en een grote muur. En in de dagen van Salomo is die tempel ook voorzien van een muur. En nu gaat het over de stad Jeruzalem. En Nehemia voelt als geen ander aan, die stad is in nood, want de muur is afgebrokkeld. Niet alleen de muur van het tempelcomplex, maar de muur van de stad. Dat zijn wij een beetje kwijt. Maar ik wil dat gewoon een naam gaan geven vanavond. En u proberen op het spoor te zetten. Jaagt, ik sla een stukje over, naar heiliging. Zonder de welke niemand de Heere zien zal, zegt de brief aan de Hebreeën. Heiliging. Wat betekent dat? Nou ja. De makkelijkste oplossing is om nu het lijstje en een stukje papier te pakken. Nou, dat betekent dat wij zondags maximaal 2 minuten lopen. Of 5 kilometer rijden. Of wel altijd een donker kostuum aan hebben. Of wel altijd een bepaald hoofddeksel op hebben. En zeker op de zondag niet naar de televisie kijken. Nog beter is om de televisie helemaal niet te hebben. Dat is heiliging. U weet dat dit zo is. Heiliging is in de loop van de eeuwen altijd ingevuld door lijstjes. Zo zijn onze manieren. Zo zijn onze gewoontes. Zo moet het. En de een legde de accenten wel eens een beetje aan de linkerkant en de ander aan de rechterkant. Dat klopt. De een was ook wat rekkelijker en de andere was wat preciezer. De rekkelijken en de preciezen uit de Hoekse en de Kalbejauwse twisten. Nou, een stukje geschiedenis, u pluistert maar na. Wikipedia op uw computer en u bent er. Ik wil daarmee zeggen, eeuwen en eeuwen is dit een stuk, laat me zeggen, verwarring geweest. Maar ook invulling. En ze gingen elkaar zelfs bestrijden. En de heiliging van club A, die was natuurlijk vele malen beter dan die van club B. Dat is natuurlijk duidelijk, want die club B, dat leek nergens op. Maar zit heiliging hem nu in een aantal voorschriften, in een aantal punten? Nou ja, er zit natuurlijk wel iets in. Er zit altijd wel iets in wat men heeft. Maar ik wil zo graag naar iets anders toe. Want de Bijbel zegt van de Heere God en van de Heere Jezus, wees heilig. Ja, dat zie je wel. Een van de voorschriften wordt straks, wilt u alsjeblieft uw gsm'tje uitdoen. Wordt bij heiliging. Ik ben zelfs even mijn draad. Oh ja, wees heilig, want ik ben heilig. Het gaat namelijk niet om voorschriften van dingen die je aantrekt, of van dingen die je eet, of misschien wel niet eet. Maar het gaat erom dat je leert zien dat het om de Heer Jezus zelf gaat. En dat is nu precies het onderwerp van het boek Nehemia. Heiliging. En vanaf het moment dat je dat boven dit boek plaatst, misschien wel in je Bijbeltje zegt heiliging, dan kom je er eens achter dat dat inderdaad een thema is van je welste. En we moeten er vandaag naar jagen. Wij lopen in onze dagen zoveel gevaar door die zogenaamde tolerantie die heel erg hoog bejubeld wordt. We moeten accepteren en we moeten maar meegaan en we moeten desnoods onze God maar inruilen voor de naam Allah. We moeten maar wat doen. We gaan steeds en steeds verder en we komen steeds minder bij de Heer Jezus uit. En het gaat ons niet meer om Hem, het gaat niet meer om Hem die heilig is. Het gaat kennelijk om ons, hoe wij ons verhouden. En als wij ons een beetje redelijk verhouden met onze buren en met onze medestadgenoten, medebewoners, ja, dan zal de Heere God ons wel in zijn hemel laten. Weer hetzelfde, dan kom je weer bij werkheiliging terecht. Nee, God is heilig. En de Heere God is één. Hoor Israël, de Heere, onze God, de Heere is één. Dat is heel wezenlijk. En dat zijn we kwijt vandaag. Natuurlijk zijn er altijd in de loop van de geschiedenis heiligingsbewegingen geweest. En die hebben altijd opgeroepen, keer terug, keer terug. En dan gaat er toch weer uit hun boekjes een soort lijstje komen van, dit moet je doen. Nou, ik wil dat lijstje voorkomen. Ik wil er niet aan. Want voor u is een computer misschien een ramp. En voor een ander zal die computer een zegen zijn. Ik kan me voorstellen dat iemand zegt de computer is een ramp. Ik kan me ook voorstellen dat iemand zegt de computer is een zegen. Hetzelfde is met allerlei andere dingen te zeggen. Dus ik wil me niet wagen aan, maar ik wil u vragen of u uzelf wel eens de vraag stelt: is er vandaag een plaats waar het echt om de Heer Jezus gaat? Gaat het in onze gemeente om de Heer Jezus? Ik weet niet of u nog deel uitmaakt van een bepaalde plaatselijke gemeente of bovenplaatselijke gemeente. Maar gaat het daarom, de Heer Jezus? Is het zijn eer en zijn glorie daar voor opstaand? Gaat het om hem? Of gaat het om ons? Wij willen een zegen. Ja, en als ik daar geen zegen krijg, dan ga ik shoppen, dan ga ik bij de buren kijken. Gaat het nog om de Heer Jezus? Of is de nood van de asielzoeker belangrijker dan de eer van de Heer Jezus? Ja, natuurlijk wordt dan vertaald, ja, maar als we de asielzoeker helpen, dan helpen we de Heer Jezus. Nee, eerst hem. Toen Nehemia ontdekte dat Jeruzalem in puin lag en dat de muren afgebrokkeld waren, toen heeft hij dagenlang rouw bedreven, hij heeft dagenlang gevast, hij heeft dagenlang gebeden en heeft gezegd: Heer, alsjeblieft, maak duidelijk wat ik moet doen. Want dit kan niet. Uw naam is er mee gemoeid. Het gaat om uw naam, om uw eer, om uw glorie. Het is uw stad. En de report van zijn eigen broer, die Hanani, dat was een lijfelijke broer van Nehemia, dat was niet mals. Het leek nergens op. Het zaakje lag in puin. Het was over. Ik vraag me echt af of wij vandaag nog wel aan zo'n boek willen. Nehemia, je wordt ook wel eens genoemd het boek bij elke opwekking. Dat is bij Ezra ook zo, dat zei ik ook de vorige keer. De beide boeken worden altijd gebruikt bij iedere opwekking, iedere opleving. En dat is natuurlijk ook zo. Het gaat om de tempel, de plaats waar de Heere geprezen wordt. Maar het gaat ook om het gebied waar de Heere is. Waar hij woont, waar hij troont, waar het om hem gaat. En waar we van zeggen, dit willen we zuiver houden. En ik weet dat we ons kunnen vergissen. En misschien zijn de stellingen wel eens een beetje weer veranderd in de loop van de tijd. Maar de gevaren van infiltratie van allerlei kanten om dit heilige gebied, om dit te verontheiligen, is heel erg sterk. En dat komt vandaag gigantisch veel voor. Hoe gaat dat dan? Nou ja, verkeerde leer. Het woord van God is dan niet meer alles. De Heer Jezus is niet meer alles. Om in de hemel te komen, ja, als je een goed mens bent, dan kom je in de hemel. Het werk van de Heer Jezus, het offer van de Heer Jezus, dat is niet meer alles. Iedere keer wordt een klein stukje van de Heer Jezus afgebrokkeld. En komt er iets van onze voorganger, om onze spreker. Gaat het daar om degene die hier dient? Of om de leer die wij al sinds mensenheugenis van onze vader en overvaderen hebben overgenomen? Waar gaat het nu om? Is de gemeente waar we nu zijn een heilige plek? Weet je, de duivel die heeft kans gezien om te verdachten. Nee, de gemeente, ja, dat moet een plek zijn waar alle mensen welkom zijn. Natuurlijk, de deuren moeten wijd en wijd openstaan. En Nehemia zegt, oké, maar wel wachters bij de poorten. En op tijd de deuren dicht doen, hè? Want als het wat schemerig wordt, sluiten die boel. U leest het maar, in dit... Buurman, had je niet gedacht, hè? Direct dat ik mag. Nou, foute boel. Begin van het einde. De bedoeling is nooit om mensen te weren. De bedoeling is wel te zeggen, wat we hier doen, buurman, gaat over de Heer Jezus. En je bent helemaal welkom om hier te luisteren. Maar voordat jij zelf iets gaat zeggen wat wij zouden moeten doen, wil ik even graag met je praten. Dat is de detectie. Er zijn bepaalde gemeenten waar je pas iets mag doen als je een jaar lid bent. Ik kan me dat voorstellen, maar die hebben ervaring. Van mensen die zomaar binnenkwamen en in no time op de kansel stonden en de hele zaak hebben verziekt. Sorry hoor, een beetje te cru, een beetje te kort door de bocht. Maar het is wel waar. Het is gewoon in Nederland waar. En wie screent onze voorgangers? Ja, vroeger was er een soort ballotage. Was er een soort kerkeraad, was er een... Hij krijgt toestemming om te gaan. En dan gaat hij op zoek naar de zwakke plekken in Jeruzalem. Hij gaat een soort inspectietocht maken daar midden in de nacht. En gaat nog niets zeggen aan anderen. Je moet niet gaan zeggen, ja, dat wil ik wel doen, maar dan moet die even meedoen en die moet meedoen. Weet je wat? Dat is ook typisch Nederlands. Een commissie benoemen. Je denkt dat je iets moet doen voor de heren en je doet het niet, want anderen moeten dan meedragen. Nou, ik heb geen moeite met mensen die meewerken. Maar als je de Heer jou iets zegt om naar links te gaan, dan moet je maar naar links gaan. En dan moet je niet wachten op een commissie. Dan moet je nu gaan. Nehemia deed dat. Heeft daarna pas zijn plannen meegedeeld. En iedereen is aan de slag gegaan met het bouwen van een muur. En dat is nu precies wat ik bedoel. Sommigen voor hun eigen kamer. Sommigen voor hun eigen huis. Sommigen in hun straat, wat breder. Sommigen nog wat breder. Het is wel verschillend geweest. Maar iedereen bouwde aan de muur. De vijand wordt laaiend op hetzelfde moment. Ze beginnen gelijk met agressieve dingen. Als u in uw leven heiliging verlangt, voor uzelf, nee, voor de Heer Jezus. U wilt hem een bijzondere plaats geven. En u wilt de plaats van hem niet laten bezoedelen. Wat zei de Heer Jezus ook weer van de tempel? Het huis van mijn vader heb u tot een rovershol gemaakt. Hij keerde de tafels van de wisselaars om. Nou, er zijn hele horden wisselaars vandaag in de tempel van de Heer, in het huis van God. Wat bedoel ik daarmee? Mensen die onze euro's omwisselen in weet ik veel wat voor dollars of zo. Nee, dat bedoel ik niet. Die hebben het geweldige werk van de Heer Jezus ingewisseld voor iets van onszelf. En bij wisselen is er altijd één die verdient en er is één die verliest. De wisselaars. Ik hoop dat mijn taalgebruik overkomt, dat je je realiseert dat dit heel erg vaak voorkomt. De wisselaars. En de duivenverkopers, en de Heer Jezus heeft ze eruit gegooid. Een zweep van touw gemaakt en het huis van de vader was tot een rovershol geworden. Komt dat nog voor? Ja, wij kunnen toch niet in de kerk gaan staan en zeggen, nou laten we eens even kijken wie hier als de wisselaar bekend staat en die moeten we er dan maar uitgooien. Nou, maar het begint met het signaleren. Zou u het wel willen? Zou u willen dat er een plaats is waar de Heer Jezus alles is? Nou, begin dan eens in je eigen hart. En begin je dan eens af te vragen, is mijn eigen hart wel zodanig van een muur omgeven dat de vijand niet binnen kan komen? Oei, 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 ja, nee, dat zeg ik niet. Want de vijand komt binnen, die klopt niet alleen aan, heel beleefd, hij is er misschien al. Hij heeft misschien al een klein zeteltje in je eigen hart en in je eigen leven. Hij heeft al vaste grond gevonden in je eigen denken. Hij heeft je al geïnfiltreerd. En het gaat dan niet meer om de Heer Jezus, het gaat ook nog een beetje om jezelf, toch? Ja, zeggen we, maar je kunt toch nog niet zo heilig zijn dat je hier zonder zonde leeft. Je wordt pas heilig verklaard als je een aantal jaren geleden gestorven bent. En dan moet je ook nog een klein wondertje gedaan hebben, dan lukt het misschien. Wees heilig. Jaag naar heiliging. En als je dat niet doet, dan zie je niets meer van de Heer Jezus. Dan is dat weg. Dat is echt zo. En daarom is het zo nodig om Nehemia te lezen. Niet alleen om te ontdekken hoe Nehemia delegeerde, hoe hij een heel volk in beweging kon brengen, hoe hij de leider was. Hele praktische les hoor. Er zijn hele mooie boekjes over Nehemia verschijnen. Het gaat alleen over leiderschap. Nou, daar kan ik best wat mee. Kan ik ook best plaatsen, zulke boekjes. Zit er ook in. Maar hier gaat het niet zozeer om leiderschap. Het gaat er hier om dat er iemand begint met de opwekking. Want opwekking is per saldo heiliging. Wat gebeurt er in elke opwekkingsbeweging? En bij elke opwekking belijdenis van schuld, erkenning van zonden, het wegdoen van verkeerdheid en het opnieuw gewijd zijn aan de Heer Jezus. Dat is nu precies wat hier gebeurt. Dat de vijand dan laaiend is, dat snapt u, die kan het niet uitstaan dat er zulke mensen bestaan die voor hem willen gaan, die echt voor 100% voor hem willen gaan. Die worden actief. Hoofdstuk 4. Nou, de tegenstand is gigantisch. En ze beginnen van allerlei dingen te bedenken om dit proces te keren. Dat doen ze vandaag. Ze proberen een zwakke plek te vinden, een zwakke schakel te vinden. U weet, dat is een oude term, de ketting is net zo sterk als de zwakste schakel. En dat is hier ook zo. Als een zwakke schakel gevonden kan worden, dan is het werk ook tot mislukken gedoemd. In hoofdstuk 5 blijken er ook interne dingen niet te kloppen. De weduwen worden veronachtzaamd. Het is heel merkwaardig dat u dit vindt in Nehemia 5. Dat vindt u ook als eerste probleem in de nieuwe gemeente van Jeruzalem. In het boek Handelingen. En er zijn mensen die te veel rente hebben gevraagd van hun volksgenoten. Dat kon ook niet. En die renteschuld moest kwijtgescholden. Dus gewone maatschappelijke onderlinge verhoudingen. Heiliging gaat heel diep. Maar de vijand probeert direct om dat proces te doen stoppen. Als u vanavond besluit, ja, ik besluit Jezus een dienstknecht te zijn van u, mijn Heer. Ik citeer een lied uit de bundel Opwekking. Dan zal de vijand vanavond nog zeggen, zo. En dan begint het debat. En je wordt aangevallen. En we zijn zo vaak aangevallen dat we niet meer durven zeggen, we gaan voor de Heer Jezus. Weet je wel, dan word je dus door de aanvallen zo murm dat je niet meer durft. Dat je niet meer de moed hebt om nog te gaan voor. Dit boek helpt je. Zou je willen? Tegenstand. De tegenstand neemt toe en het is al geciteerd. ja, ze gingen aan het werk. In de ene hand een stukje wapen, in de andere hand een stukje gereedschap. Weet je wel, het element van werken en bewaren. Bouwen en bewaren. De beide kanten. Je ziet het hier in dit boek. En waar gaat het dan om? Nog steeds gaat het om die muur. Het gaat nog steeds om een plaats te krijgen waar God woont. Waar het om hem gaat. Een plaats alleen voor hem. En de vijand heeft zelf gezegd, we willen met u bouwen. En Nehemia zegt, nee, u hebt part nog deel aan deze zaak. Nou, dat zeggen de mensen vandaag ook. We zijn toch ook gelovig? Wat denk je wel? Nou, nee, u hebt geen deel in deze zaak. Dat is moeilijk. Dat kun je eigenlijk niet meer waarmaken. Dat kan wel als die mensen de Heer Jezus leren kennen. Dan hebben ze hetzelfde leven. Maar als ze dat niet doen, hebben ze geen oog voor de Heer Jezus. Kunnen ze de Heer Jezus niet verheerlijken. En zul je dus altijd het conflict krijgen. Gegarandeerd. We hebben de muur niet hoog genoeg gehad. En we hebben de deuren niet op tijd gesloten. Er is van alles onze kerken, even in hele brede, in heel breed verband gezegd, binnengekomen, van alles is binnengeslopen en nu is de zaak bijna al ten dode gedoemd. Ze hebben de Heer een loofhuttefeest gevierd in dit boek en dat betekent ook dat ze terugdachten aan de zorg die de Heer aan hen besteed had in de voorbije jaren. En als u terugkijkt op de jaren die nu achter u liggen, dan gaat u misschien ook zeggen, Heer, maar u was er toch. U hebt ons geholpen, u hebt ons niet in de steek gelaten, we willen u eren. Amen. Ze hebben een dag gehad van boete, van erkenning van schuld, van belijdenis. Dat is nu typisch opwekking, dat is typisch opwekking. Dat is typisch heiliging. Erkenning. Heere God, we hebben het niet goed gedaan. We belijden, we willen het ook erkennen. En ze hebben uiteindelijk die muren toch overeind gekregen. En wat is er toen gebeurd? Ze zijn met zangkoren over de muur gegaan. Twee zangkoren, één onder de leiding van Ezra en één onder de leiding van Nehemia. De een linksom, de ander rechtsom. En ze zijn uiteindelijk in het huis van de Heere terechtgekomen. En onder de leiding van Jesaja, zijn naam betekent de Heere verschijnt, hebben ze de Heere lof gezongen. Kunnen ze zich voorstellen wat dat is? Als dan de heiliging compleet is, dat ze al zingend over de muur zijn getrokken. Lofprijzend, gloriebrengend, aanbiddinggevend, lofprijzend over de muur. Toen hebben de vijanden gedacht, die hebben echt iets bijzonders. Die zijn er met hart en ziel in betrokken. Zo is het toen gegaan. Wat een dag voor de Heer Jezus. Wat een dag zal het zijn als de gemeente waar jij en ik deel van uitmaken, geheiligd is. Wat moet je dan doen als dat niet zo is? Nou, dan moet je in ieder geval in je eigen huis maar beginnen. In je eigen leven. Want ook jouw hart is een tempel van de Heilige Geest. Is dat voor hem alleen jouw gezin? Daar waar je verantwoordelijkheid hebt. Hoe klein ook. Misschien 2 vierkante meter, 1 vierkante meter. De Heer is voor u. En we willen op hem gericht zijn en voor de Heer Jezus plaatsmaken. En we laten ons dat niet weer afnemen. Heer Jezus, het gaat om u. U bent de Heilige. In de toekomst zal de Heer Jezus in Jeruzalem zijn en Jeruzalem zal heten de heilige stad. Hij is er dan. Gaat het dan altijd goed als er zo'n opwekking is? Nee, dat ging niet goed. In de dagen van Nehemia ging het ook niet goed. De aanvankelijke herstelwerkzaamheden zijn uiteindelijk voltooid. En als Nehemia een poosje niet aanwezig is, gebeurt het verschrikkelijke dat een van de vijanden notabene een kamer krijgt in het huis des Heren. Je houdt het niet voor mogelijk. In het huis des Heren, een kamer voor Tobia. En die Tobia is een van die vijanden die iedere keer bijna in elk hoofdstuk terugkomt in dit Bijbelboek. Als Nehemia dit merkt, als hij terugkomt, dan gooit hij dat hele spul eruit. Complete verhuizing in één keer, het raam uit. Helemaal geen erkende verhuizers, gewoon op straat, weg ermee. Niks van onbeschadigd inpakken. Kapot. Dat is heel rigoureus, want er was iets weggegaan. We hebben dat met elkaar gelezen. Tevoren was daar het spijsoffer, de wierook, het gerei en de tiende van het koren. Het spijsoffer, de Heer Jezus. De wierook, de glorie van de Heer Jezus. De heerlijkheid van de Heer Jezus was weg. En Tobia zat daar in zijn kamertje. Natuurlijk, hij had ook wat te zeggen. Maar het was geen heiliging. Nehemia is daarin heel concreet een voorbeeld voor jou en voor mij. En hij heeft echt maatregelen getroffen dat, ook op Shabbat, het ging niet om de wettische kaders, maar het ging er wel om dat de gevaren onderkend werden. En die gevaren van verontreiniging van vandaag, die worden niet of nauwelijks meer gezien. Niemand praat daar meer over. Want zeggen we, ja, dat hebben we gehad. We hebben vroeger die wettische kaders gehad. En we hebben die ouderwetse preken gehad. En we hebben altijd op onze kop gekregen, elke zondag. Dat klopt ook wel, dat was ook een beetje jammer. Maar ze hebben vergeten het grote plan van God neer te zetten. Want het grote plan van God is dat er ergens hier in Nederland een plekje zal zijn waar de Heer Jezus alles is. Dat is zijn plan. En het boek Nehemia gaat daarover, dat de Heer Jezus, de glorie van de Heer Jezus, opnieuw gestalte krijgt. En als de jeugd, want Nehemia constateerde dat de helft van de mensen niet meer de taal van Juda spraken, maar wel de taal van de Asdoditis waren. En die hadden, ik heb dat met jullie gelezen, die Asdoditische en Ammonitische en Moabitische vrouwen gehuwd hadden. Van hun kinderen sprak de helft Asdoditisch en ze waren niet in staat Judees te spreken. Maar wel de taal van dit of dat volk. Dat was hoofdstuk 13 vers 24. De talen Kanaans. Nee. Maar we hoeven het ook niet de talen van de Statenvertaling. Ja, daar gaat hij weer. We willen onmiddellijk ergens onderuit en we gaan dan dit soort voorbeelden aangrijpen om te zeggen, ja, maar je wilt ons toch niet weer aan die oude Statenvertaling hebben? Nee, dat wil ik niet. U mag van mij de NBV-vertaling gebruiken. Ik gebruik nog de NBG, maar ik lees aan tafel ook de NBV. Het gaat niet om de vertaling, het gaat om de Heer Jezus. Maar als de jeugd opgroeit en niet meer in staat is de taal van de schrift te begrijpen, maar wel de taal van deze wereld, dan is er iets mis. Ga ik nu gewoon op de straat vragen, maar weet je wel wie de Heer Jezus is? Nou, misschien moet ik dat vragen, maar het gaat mij niet om de straat, het gaat mij om de gemeente. En in de gemeente is de taal van deze wereld heel gewoon en de taal van de Heer Jezus van de Bijbel is voorbij. Is veel te moeilijk voor onze jeugd. Niet te moeilijk, broeder. Je mag wel een preek houden, niet te lang natuurlijk, 20 minuten hooguit, want anders kunnen we het niet verstouwen. En ook niet te moeilijk, hè? Want ja, het moet niet zo zwaar zijn. We moeten ons op de jeugd richten. En we moeten ons op de buitenkerkelijken richten. We hebben allerlei kreten en allerlei termen. En de gemeente wordt op deze wijze in slaap gesust. Op een geweldige manier. Het gaat niet meer om de Heer Jezus. Ik ben helemaal eens dat buitenkerkelijken welkom geheten moeten worden. En als het kan, ook naar binnen moeten. Maar ze moeten naar binnen om de Heer Jezus te leren kennen. En nergens andersom. Niet om hun cultuur binnen te schuiven, om hun idee, om hun taal in onze taal te laten verweven. Ik ben een beetje fel misschien, maar ik zou zo graag willen dat u het boek Nehemia gaat begrijpen. En dat u deze hier verdraait, dit is wat God bedoelt. Daarom is het niet een soort historisch boek, toen en toen gebeurd. Dit is echt actueel voor vandaag. En als er ooit een tijd geweest is dat we met deze tolerante stromingen te maken hebben in het christelijk leven, dan is het vandaag. Het is onvoorstelbaar wat er vandaag gebeurt. En we verstaan elkaar niet meer. Het is een complete spraakverwarring geworden. Het is alsof je terug bent bij Babel. Weet je wel? Babylonische spraakverwarring. Toen heeft God één man uit Babel gehaald en zegt, ik wil met die ene man verder. En nu is bij de uitstorting van de Heilige Geest de talenwonden gegeven om al die verschillende talen weer te bereiken. En wat gebeurt er vandaag? Al die talen die komen nu naar binnen. En wij verstaan elkaar niet meer. Dit is zo tegendraads aan wat God bedoeld heeft. Wel het Asdoditische. We moeten ons inleven in de cultuur van en in de taal van. En we hebben grote moeite als die mensen de taal in het Nederlands al zouden moeten leren. Maar even los van inburgering als het om Nederland gaat. Nederland is niet hetzelfde als Huis van God, alsjeblieft. Die tijd is geweest. Maar ook in de gemeente. De taal van de Heer Jezus. De taal van aanbidding. De taal van de Heilige Geest. het werk van onze heiland. Het durven praten over wie hij is en wat hij heeft gedaan. Dat moet opnieuw verkondigd. Dat moet opnieuw centraal staan. Hier, een muur om de plaats waar de Heere woonde. Een grote en een hoge muur. Niets onreins zal de stad binnenkomen. Geen enkele beïnvloeding van buitenaf is mogelijk. Het gaat om hem. Het gaat om hem. In de toekomst, ja, dan komt uit de hemel die stad, het nieuwe Jeruzalem. En er zal op aarde een Jeruzalem zijn waar de Heere woont. En waar hij zijn verblijf heeft, waar het om hem gaat. De gemeente van u en van mij, ik begin dan maar eens in je eigen denken, dat is heel, heel klein, in elk geval heel persoonlijk, heel duidelijk, direct op jezelf betrokken. In mijn hart, in mijn leven, is dit de plaats die de Heer Jezus echt verdient. En als het hier een puinzooi is, dan is het hetzelfde als wat Nehemia constateerde. Heel Jeruzalem ligt in puin. Hij heeft dagen geweend. Raakt het ons nog als het getuigenis van de Heer Jezus? In discrediet gekomen is, of verontreinigd is. Of denken, ah ja, dat hebben we altijd gehad, is altijd zo geweest, laat maar. En wat zou ik, kleine, simpele ziel, daarin kunnen doen? Ik weet het wel. De duivel ontmoedigt constant. Steeds bezig met, jij kunt toch niks en je kunt toch als eenling niks uitrichten. Ja, jij ziet het wel goed, dat is wel goed en dat moet je maar voor jezelf houden. Maar in het grote geheel betekent dat toch niks. Nou, ga je weer af. Zou je het Nehemia nog een keer willen lezen, gewoon voor jezelf, maar dan met deze bril op. En de vraag stellen, heren, wat bedoelt u dan met dit boek Nehemia voor mij? Wilt u dat ik aan heiliging ga doen, aan afzondering ga doen? Want heiliging is apart zetten, apart verbijzonderen, apart houden, vrij houden voor. En dat mag niet meer. Als je een politieke partij hebt vandaag en je wilt dat voor de heren doen, en je zou durven zeggen dat homofielen daarin geen bestuurlijke functie kunnen hebben, dan krijg je gigantische problemen. Ik noem maar iets uit de actualiteit van 2 maanden terug. En als je vandaag een kerk hebt en er willen oudsten of diakenen gekozen worden, en er is ook iemand in de, op nominatie gezet die homofiel is, en je zou daar tegen zijn, dan ben jij degene die iemand in discrediet brengt, die dingen niet toestaat. En jij krijgt op je kop. En als jij iemand in de gemeente hebt die heel erg bestuurlijke bekwaamheden heeft, en die wordt dus tot oudste benoemd, of die staat op een punt om oudste, en je zegt, ja, maar kent hij eigenlijk wel de Heer Jezus, en wil hij eigenlijk wel gaan voor de Heer Jezus? Ja, maar hij is toch super bekwaam, dat heeft God toch gedaan? De astroditische taal en de taal van alles komt naar voren, maar de taal van de Bijbel. Ik weet het wel. We zitten al heel ver in een bepaald proces. Kan ik dat keren? Ik kan het misschien niet keren. Maar ik kan het wel signaleren. Ik kan het wel aangeven. En de vraag eerlijk durven stellen van, is dit de taal van de Heer? En als u daar rust over hebt, het zij zo. Maar misschien wordt het wat onrustig. Ik wil niet schoppen. Ik wil alleen maar zeggen dat het boek Nehemia een boek is voor ons, voor onze tijd. Omdat de Heer Jezus heilig is. Omdat het om hem gaat. En het merkwaardige is, het gaat helemaal niet meer om de Heer Jezus in onze dagen. Het gaat alleen om onszelf. Ik wil een zegen. En als ik geen zegen krijg, ga ik weg. Ik zoek het ergens anders. Want ik wil een zegen. Is ons streven nog wel de glorie en de verhoging van de Heer Jezus? Van harte hoop ik dat het boek Nehemia bij u landt. Het is een overzicht, ik weet het wel. Het is altijd moeilijk, maar je pakt niet alles. Je kunt nooit alles coveren. Maar toch, dit boek heeft een totale lijn. Een hele duidelijke lijn. Van het begin tot het eind. In het begin is het puin. Aan het eind is die muur er toch, is er gejubel, is er gezang. Loop je weer risico dat zelfs het herstel van de muur geen garantie is voor dit blijft nu, weet ik veel, hoe lang intact. dat kan ook nog een keer weer een kink gaan geven. En toch is dit voor jou, maar ook voor mezelf, een geweldige uitdaging om dit boek te lezen en ter harte te nemen. De Heere zegene u. Amen. Ik wil u danken, onze God, onze Vader, voor het geweldige werk van Nehemia in die tijd. Hij heeft de nood gezien en hij heeft er wat aan gedaan. En hij heeft een stad willen maken waar u kon wonen en waar uw heiligheid aanwezig was en voelbaar was. En hij wilde voorkomen dat allerlei vuiligheid en verkeerdheid en verkeerde toestand binnen zou komen. Hij wilde ook de mensen die er waren vrij waren voor dit soort beïnvloedingen. De Bijbel heeft daar een uitdrukking voor. Er zijn vaten waarover geen doek gebonden is. Die hebben nog geen filter. Hoe zouden onze kinderen kunnen onderkennen wat verkeerd is? Ze hebben nog geen filter. We willen u danken, Vader, dat u zo ook dit boek in ons harten leggen wilt en zo gebruiken wilt in glorie voor u, maar ook in onderwijs voor ons en ook tot zegen voor anderen, zodat mensen misschien jaloers worden. Die mensen die hebben wat, die hebben een stad waar de Heere koning is. Op aarde is er alleen maar gerommel en daar is de Heere en waar hij de liefde woont, daar gebiedt de Heere zijn zegen en leven tot in eeuwigheid. Dank u wel voor al deze dingen. We prijzen u in de naam van de Heer Jezus. We dragen ons aan u op. We bidden om een goede weg terug. We bidden om een bijzondere tijd. Misschien mogen we dat boek nog een keer gaan lezen. Misschien wel twee keer gaan lezen. En ons ook afvragen wat de Heere ons, wat u ons door dit boek te zeggen hebt. We prijzen u. Amen.